Schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in Matteüs 27, vanaf het 33ste vers tot en met vers 56. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën en bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen, toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeide: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En aldaar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder der zonen van Zebedeus. De tekstwoorden voor vanmiddag kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan het 51ste vers, het eerste gedeelte. Matteüs 27, vers 51, het eerste gedeelte. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Tot zover. Het moment dat de Heer Jezus sterft en met een grote stem roept, de geest geeft, dan staat er in ons tekstgedeelte: het voorhangsel scheurde in tweeën. En dan begint het gedeelte met: en ziet. Als dat woordje er staat, dan wil het altijd de aandacht vragen. Omdat er iets heel belangrijks gezegd wordt. En dat geldt ook voor deze tekst, want de inhoud van deze tekst, die is belangrijk voor iedereen die in de kerk zit, jong of oud. Bekeerd of onbekeerd, gelovig of ongelovig. Deze tekst, die vraagt uw aandacht. Het voorhangsel is gescheurd. Daar gaat het vanmiddag over. En dan staat er dat het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En straks wil ik uitgebreid met u nadenken wat nou precies het voorhangsel was. En hoe het voorhangsel gescheurd is. Maar letten we eerst hierop dat er staat, dat het voorhangsel scheurde van boven tot beneden. Het voorhangsel dat scheurde. Het werd niet opzij geschoven, maar het scheurde van boven tot beneden. En daar ligt al iets in. Kijk, het voorhangsel dat scheidde het heilige van het heilige der heiligen af. Het heilige der heiligen, dat gold als de woonplaats van God. En daar mocht niemand inkomen. Eén keer per jaar de hoge priester, gepaardgaande met allerlei reinigingen van het lichaam, gepaardgaande met een heleboel ceremonieën, maar verder mocht er niemand in het heilige der heiligen komen. Dat heilige der heiligen, dat werd afgesloten door het voorhangsel. Als teken daarvan dat een mens niet tot de Heere kon naderen. Hij kon niet in de buurt bij de Heere komen. Hij zou terstond moeten sterven. Hij zou terstond om moeten komen. En dan zien we wat hier staat. Dat nu dat voorhangsel, dat wat het heilige der heiligen afscheidde van alle mensen. Dat voorhangsel gescheurd wordt door de Heere zelf. Er staat van boven tot beneden. Een mens die scheurde het niet. Maar de Heere die deed het zelf van bovenuit. Hij scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. Het scheurde helemaal. Zodat er ook niets aan elkaar bleef zitten. Met niet één steek, om het zo maar te zeggen. De Heere die wilde het wegnemen. Dat er nog een scheiding zou zijn tussen de mens en tussen God. Daartoe scheurde het voorhangsel. Het werd in tweeën gescheurd, alsof dat God vergramd was, dat er überhaupt nog iets was wat scheiding maakte tussen de mens enerzijds en tussen de Heere anderzijds. Kijk, dat is al heel veelzeggend. Het behaagde de Heere, staat er in Jesaja, zijn kind te verbrijzelen. En als we dat lezen, dan staat ons verstand stil. Dat kan je niet begrijpen. We horen de Heere bidden in Gethsemane, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, hij die altijd was, in gemeenschap met zijn vader, en die een lust daarin had, om de wil van zijn vader te doen, ja, die de heilige wet in het binnenste droeg, hij werd gescheiden. Van zijn vader, van de liefde van de vader, werd hij gescheiden. Maar hij was bereid. Als het mogelijk is, zegt de Heere, laat het voorbij gaan. Maar als het niet mogelijk is, uw wil geschieden. Als er geen andere wijze is waarop deze scheiding, dat voorhangsel weggenomen zou kunnen worden, uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Kijk, hier zie je het welbehagen van de Heere. Hier zie je de liefde van de Vader. De liefde van Christus. Dat hij bereid was een weg uit te denken. Om het voorhangsel wat een mens scheidde voor eeuwig van God. Dat gescheurd moest worden. En als het dan kan, dan wordt het voorhangsel gescheurd zodanig dat het voorhangsel ook nooit meer geheeld kan worden. Het voorhangsel is gescheurd, het is blijvend gescheurd en het predikt ons allemaal dat er een geopende toegang is tot het heiligdom. Een geopende toegang is tot de woonplaats van God zelf. En het gaat ons allemaal aan, stuk voor stuk, hoe u ook in de kerk gekomen bent. Ook al had u nog net de zonde bedreven, voordat u hier in de kerk kwam. Wie u ook bent, hoe u ook gekomen bent, het gaat ons allemaal aan. Het voorhangsel, dat is gescheurd van boven tot beneden. En het predikt ons dat er een weg is, maar wel één weg. Maar er is een weg tot het heiligdom, tot de woonplaats van God. Er is een weg om weer gemeenschap met God te krijgen. Om weer hersteld te worden in de gemeenschap met God. Nou, dat predikt ons het gescheurde voorhangsel. Kijk, het is helemaal gescheurd. En ik zei net, er was niet één steek wat het nog aan elkaar hield. Die beide zijden van het voorhangsel. Opdat de zondaar niet alsnog zou struikelen bij het ingaan tot het heiligdom. Maar het is zodanig gescheurd dat er een vrije toegang is. Een vrije toegang tot de Heer. En dat geldt ons allemaal. Want er is niemand in de kerk die kan zeggen, ja, maar dat geldt niet voor mij. Het geldt wel voor u. Hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, zegt Johannes, maar voor de zonde der gehele wereld. Het is zo uitgestrekt dat een ieder die hier zit behouden kan worden en kan ingaan en gemeenschap met God kan krijgen. Ja, wat is dat, die gemeenschap met God? Daar komen we ook straks op terug. Het voorhangsel, dat is gescheurd. Wat is het voorhangsel? Wat houdt het voorhangsel nu precies in? Het voorhangsel is dat, zei ik net, wat het heilige der heiligen afscheiden van het heilige. Wat het heilige der heiligen afscheiden van ieder mens. Het voorhangsel dat hield ten diepste in de zonde van de mens. Want die scheiding die was daar vanwege de zonde. We lezen het in Jesaja. Het zijn uw zonden die scheiding maken tussen de Heere en uw ziel. Dus het voorhangsel waar het hier over gaat, het is ten diepste het voorhangsel van de zonde. Dat was het. Dat was het wat zorgde voor een scheiding tussen God en de mens. De zonde. En kijk, in het paradijs was het zo dat de mens zelf moedwillig koos voor de zonde. En wat was het gevolg daarvan? Dat de mens niet in de toekomst af en toe zondigde. Dat was het gevolg niet. Maar het gevolg van wat daar in het paradijs gebeurde, dat was dat de mens daar een dienstknecht van de zonde werd. Een slaaf van de zonde werd. Of je mag ook zeggen een slaaf van de duivel werd. Een ieder die buiten Christus is, de Heere niet liefhebt, de Heere niet kent, die is een slaaf van de zonde, een slaaf van de duivel. Zo ver zelfs. Nu, dat was het. Dat een mens geworden was. Kijk, het is eigenlijk die oude mens waarover de Romeinen spreekt. Een mens is zo geworden door de val in het paradijs, dat hij een dienstknecht van de zonde is geworden en een behagen heeft gekregen in de zonde. Hij verlangt om de zonde te doen, zelfs als er een wet gegeven wordt, zelfs als hem de wet voorgesteld wordt. Zelfs al wordt er gezegd, gij zult niet doden, dan is het bij een mens zo dat hij er overheen wil. Hij wil alsmaar over die wet heen. Kijk, en dat moet u in uw leven herkennen. Dat kan niet anders. Juist datgene wat niet mag, dat komt hem het begeerlijkst voor. Juist datgene wat niet mag, daar heb ik nou juist een verlangen naar. Kijk, en dan spreek ik niet alleen over uiterlijke daden. Paulus die zegt, op een gegeven moment ontdekte ik dat de begeerlijkheid zonde was. Op een gegeven moment ontdekte ik dat juist wat achter mijn daden zit, dat zonde is. Die mens die begeert, die verlangt de zonde te doen. Nu op het moment dat het gebod zegt, gij zult niet begeren, gij zult geen andere vrouw begeren, gij zult het huis van uw naaste niet begeren, dan is die oude mens zo dat er in hem iets ontvlamt wat het juist wel wil doen. Die oude mens die is niet te bekeren, die is onverbeterlijk. De Heere die heeft gezegd, deze mens die zal de dood moeten sterven. Zo is de mens geworden. in het paradijs. En het oordeel was, als je daarvan eet, zul je de dood sterven nu. Dat is ook het enige waarop die oude mens teniet gedaan kan worden. Als die oude mens de dood gaat vinden, hij zal de dood sterven. Nu, die oude mens, die dienstknecht van de zonde, diegene die een behagen heeft in de zonde. En het gaat vanmiddag over u allemaal. Diegene die buiten Christus zijn, die precies zo. En diegene die in Christus zijn, die bekennen ook altijd nog vlees te hebben. En op een bepaalde wijze die oude mens met zich mee te dragen. Dus het gaat u allemaal aan. Nou, deze oude mens, die kan niet in gemeenschap met God komen vanwege de zonde. Vanwege zijn verlangen naar de zonde. En daarom dus het voorhangsel. Daarom dus die scheiding tussen de Heere en tussen mijn ziel. Kijk, wat wil ik daar nou mee zeggen? We kunnen het toepassen op de praktijk van het leven. Velen die ervaren het ook in de praktijk. Bijvoorbeeld in het gebed. Als we onbekeerd zijn bijvoorbeeld. Als we onbekeerd zijn, de Heere niet vrezen, niet kennen. En niet steunen op het bloed van Christus. Dan bidden we. Maar hoe vaak ervaren we het niet, dat onze gebeden niet verder komen als het plafond. Mensen zeggen ook wel, ik bid om bekering, ik ben ermee bezig, ik mag er toch om bidden. Maar vele mensen ervaren dat ze als het ware niet er doorheen breken, er niet doorheen kunnen breken. Nou, waarom niet dan? Waarom niet? Nou, om wat ik net gezegd heb, dat ik zo'n mens ben die de zonde begeert. En zo'n mens die de zonde begeert, die kan niet voor God bestaan. Zijn rechtvaardigheid eist dat zo'n mens de dood moet sterven. Zover. Dat die mens de dood moet sterven. En als het goed tot u doordringt, dat ik spreek over de mens die de zonde begeert, die de zonde verlangt, zo'n mens, dan vergaat u terstond alle hoop dat u ooit nog zelf kan bekeren. Dat u ooit nog één zucht kan slaken tot uw zaligheid. Het is ten ene male afgeschreven. Als ik zo'n mens ben, zo in het paradijs geworden, dat ik de duivel wil dienen, dan is het verloren wat mij aangaat. Het is verloren. Deze mens, die moet de eeuwige dood sterven. En werkelijk waar, die oude mens, die moet ook inderdaad sterven. En voor hen die nooit tot een Christus zullen komen, die zullen inderdaad de eeuwige dood sterven. En voor hen die nou in Christus bevonden worden, die zullen zien, ja, dat ook die mens gestorven is. Maar daar kom ik straks op terug. Het gaat er nu eerst om wat nou het voorhangsel is. Het voorhangsel van onze zonde. Waardoor er een scheiding is tussen de Heere en mijn ziel. En dat voorhangsel, dat ervaren velen in het leven. Als ze belijden mijn gebeden, die komen niet tot het plafond. Ik heb zoveel jaren gebeden. Al 80 jaar bid ik om bekering en het komt maar niet zo ver. Het komt maar niet zo ver. Maar het is niet vreemd, ook het komt nooit zo ver. Als u in deze weg verder gaat. Want uw gebeden die kunnen voor de Heere niet bestaan. En waarom dan niet? Nou, het geldt wat de Heere tegen Jesaja zegt. Gij bidt. En gij gaat naar vele kerkdiensten en dergelijke. Maar uw handen, die zijn ondertussen vol bloed. En u verwacht dat ik het gebed van u hoort. Terwijl uw handen vol met bloed zijn. Geef dan die hoop ten ene male op. Want u bent verdorven. U hebt een behagen in die zonde. En die mens, die oude mens, die moet de dood vinden. Het zij zijn persoonlijke dood. Straks aan het eind van uw leven. Of het zij dat u begrepen bent in de dood. Van de Heere Jezus Christus. Nou, dat is het voorhangsel. En dan staat er in onze tekst dat voorhangsel, dat scheurde. Dat scheurde. Dus dat voorhangsel van die zonde, dat scheurde. En nou is het heel wonderlijk dat in de Hebreeënbrief het voorhangsel op de Heere Jezus betrokken wordt. Dus als er gesproken wordt over het voorhangsel, dan is dat eigenlijk de Heer Jezus. En dat lijkt misschien heel apart als ik aan de ene kant zeg het voorhangsel van uw zonde. van de zonde, van het slaaf zijn van de zonde, dat voorhangsel. En dat ik aan de andere kant spreek over het voorhangsel, dat is Christus. In de Hebreeënbrief, in het tiende hoofdstuk, dacht ik, dan lezen we, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, op een verse en levende weg, ingewijd door het voorhangsel, staat er dan, dat is zijn vlees. Dus door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Zijn vlees is eigenlijk het voorhangsel. Kijk, waar gaat het nou om? Dat nou de zonde een scheiding bracht tussen de Heer en mijn ziel. Dat de zonde dat teweeg bracht. Dat een mens nooit meer gemeenschap met God zou kunnen hebben. Die zonde, die maakte die scheiding. En nou heeft de Heer een weg uitgedacht dat het toch weer kon. Dat een zondaar toch behouden kon worden. En hoe dan? Nou, Christus, die moest geïdentificeerd worden met die zonde. Dat voorhangsel is mijn zonde. Maar ik mag ook zeggen, dat voorhangsel is Christus. Christus tot zonde gemaakt. Christus tot zonde gemaakt, zodat u behouden kan worden. Zodat u behouden kan worden. Door het zien op het lam. Door het zien op het lam dat de zonde de wereld wegnam. Christus tot zonde gemaakt. Ik zei het net, die mens die een slaaf is van die zonde, die zal tot in der eeuwigheid niet voor God kunnen bestaan. Een christen niet en een ander mens niet. Nee, die kan niet voor God bestaan, die oude mens. Maar nu heeft de Heer dit gedaan. Hij heeft van Christus zo'n oude mens gemaakt. Hij heeft die zonde, dat dienstknecht zijn van die zonde, heeft hij op de schouders van Christus gelegd. Dat is het voorhangsel. De zonde was het voorhangsel. Christus is het voorhangsel. Hij is tot zonde gemaakt. En nu scheurt de Vader het voorhangsel. En het is wat plastisch uitgedrukt. Maar zo scheurde de Vader Christus. Zo vernietigde de Vader Christus. Of zoals Jesaja zegt, zo verbrijzelde de Vader Christus. Kijk, die zonde, die dienstknecht van de zonde, die slaaf van die Satan, die moest uitgeroeid worden. En toen heeft de Heer van Christus dat gemaakt. Hij heeft hem tot zonde gemaakt, om vervolgens Christus te verbrijzelen. En zo in Christus die zonde te verbrijzelen, die dienstknecht van die zonde te verbrijzelen. Dat is onvoorstelbaar, als dat tot u doordringt, als u dat beseft. Kijk, en voor wie geldt het dan? Geldt het dan voor heel de wereld? Is dan de zonde uitgedelgd van heel de wereld? Is dan die oude mens uitgedelgd van heel die wereld? Dat niet, dat niet, dat mag niet gezegd worden. Maar het is wel zo, dat nou diegene die door dit voorhangsel heen gaan, dat het nou voor hen geldt, dat het voor hen geldt. Zij die zich door het geloof, en het is een moeilijk woord, identificeren met de dood van Christus. Zij die door het geloof zien op Christus, dat is mijn zonde. Dat zijn mijn overtredingen. Wat ik daar in mijn leven deed. Ik ging mijn eigen weg. Ik dwaalde als een schaap. Maar waar zijn die overtredingen te zien? Daar op Christus. Als ik daar Christus ziet sterven, dan is dat de man van Gods welbehagen, zelf heilig volmaakt. Maar hij is tot zonde gemaakt omwille van mij. Dan zie ik daar, als ik zie naar het kruis van Christus, als ik zie naar het voorhangsel, dat daar mijn zonde hangt. Dat die slaaf van die zonde die ik was in de praktijk van mijn leven. Want ik liet me niet gezeggen door een wet. Ik liet me niet gezeggen door een predikant. Maar ik ging gewoon door in de zonde. In het roddelen, in de onreinigheid, in allerlei zonden. Er was geen band op te leggen. En nu heeft de Heer juist die mens gestraft. Nu heeft de Heer aan die mens een einde gemaakt. En het geloof zegt, Christus, die maakt daar aan het kruis, aan mijn oude mens een eind. Die maakt aan mijn slaaf zijn van de zonde een eind. Die oude mens, die moest de eeuwige dood sterven. Dat had de Heere gezegd. En het gebeurt ook daadwerkelijk. Ik zie het daar op Golgotha. Dat mijn oude mens, naar het woord van de Heere gesproken in Genesis. Inderdaad, de dood is gestorven. Maar wel in Christus. Kijk, als u dat ziet. Als u dat ziet. Dan blijft alleen maar verwondering over. Dan blijft alleen maar aanbidding over. Want het rust allemaal in Gods welbehagen. Dat het hem behaagde een weg te openbaren. Een weg te banen om toch behouden te worden. U, dat u behouden kunt worden. Als u deze weg betreedt, zij die naar Christus kijken, die mogen daar in Christus zien. Dat hij afrekende met mijn zonde. En waar afgerekend is met mijn zonde, daar is weer gemeenschap mogelijk. Daar is zo gescheurd daadwerkelijk Christus. Kijk, en dat zegt het geloof. Christus is gescheurd, Christus is verbrijzeld. Dan is mijn zonde verbrijzeld. Dan is mijn oude mens verbrijzeld. Dan is er niets van mijn oude mens over. En dan mag zo iemand vrijmoedig tot de Heere gaan. Vrijmoedig tot de Heere gaan. Er is weer gemeenschap met de Heere mogelijk. En ik zei het net, dat het nou voor diegene geldt die inderdaad door het geloof zien dat hun oude mens daar teniet is gedaan. Dat hun zonde daar gedragen is aan het hout voor diegene. Het is voor al diegenen die nou de woonplaats van God niet meer van opzij wensen in te klimmen door hun eigen werken. Door hun eigen gebeden, door hun eigen gezangen. Maar die nou gaan op deze weg. Die gaan door het gescheurde voorhangsel. Die weten, dit is de enige weg. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Die niet proberen van opzij in te klimmen en in eigen kracht God te behagen. Maar die nou weten, ik ben een zondaar. Maar als ik nou deze weg ga, door het gescheurde voorhangsel, door de dood van Christus heen, dan geldt Christus dood. En dat is het grote wonder van de plaatsvervanging van het borg zijn. Dan geldt Christus dood voor mijn dood. Zijn dood is mijn dood. Nou is hij gestorven, omdat ik het eeuwige leven zou hebben. Nou heeft hij die oude mens van mij teniet gedaan, opdat het weer mogelijk zou zijn dat ik in de gemeenschap met God hersteld zou worden. Dat u in de gemeenschap met God hersteld zou worden. Kijk, hij is binnengegaan. Hij is binnengegaan met een naam. Dat is onvoorstelbaar, maar hij is binnengegaan met de naam van de kinderen Israëls op zijn borst. Het voorhangsel is gescheurd en Christus is het heiligdom binnengegaan met de namen der kinderen Israëls op zijn borst. En zo is de Heere dus binnengegaan met de namen van al de zijnen met zich mee. Al diegenen die op hem betrouwen, die als ze naar hem zien, der eigen zonde zien en der eigen ellende zien die het noodzakelijk maakte dat hij stierf. Voor al diegenen geldt het. De Heere heeft hen meegenomen. Hij had die namen meegenomen toen hij het heiligdom binnenging. Ik sprak over het voorhangsel van de zonde. Dat de zonde scheiding maakt tussen God en een mens. En dat nu de Heere, de Heere Jezus tot zonde gemaakt is. En op het moment als Christus sterft, dan wordt wat mij van de Heere scheiden, wordt dat uitgedelgd, wordt dat niet gedaan. Zodat de toegang tot de woonplaats van God vrij is. Maar als we nou bijvoorbeeld kijken in het Oude Testament, dan zien we daar ook een kind van God zoals David. Die in Psalm 32 belijdt. Toen ik mijn overtredingen niet beleidde, toen werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Dus eigenlijk zegt hij, toen ik mijn zonde niet beleed, toen ik wandelde in de zonde, toen voelde ik me met de dag ouder worden. Metterdag voelde ik me verder afstaan van u. Dus ik spreek nou over het leven van een christen. Als een christen zijn zonde niet beleidt, als een christen wandelt in de zonde. Zoals David, die gevallen was in de zonde met Batseba en zijn zonde niet beleed. Dan voelt hij dat de gemeenschap tussen de Here en zijn ziel weg is. Terwijl die een kind van God was. Terwijl ik net gezegd heb dat het niet mij is wat tot de Here kan naderen. Maar dat het enkel en alleen is door Christus. Dat het enkel en alleen is doordat Christus tot zonde gemaakt is. Hoe kan het dan? Hoe kan het dan nog dat die zonden in Davids leven meetellen? Hoe kan het dan nog dat die zonden in Davids leven alsnog scheiding maken tussen de Here en tussen zijn ziel? En dit is best een hele belangrijke vraag. Want waar gaat het nu om? Kijk, op het moment dat het oog van het geloof dat mag zien, dat Christus tot zonde is gemaakt en dat ik met hem gekruisigd ben, mijn oude mens meegenomen wordt aan het kruis en daarin Christus de doodsteek krijgt, dan heeft dat ook een gevolg voor mijn leven. Dan heeft dat ook uitwerkingen in mijn leven. En wat dan? Wat dan? Nou, op het moment dat Christus stierf, toen verwierf hij ook de Heilige Geest. Kijk, en die geest, die wordt nu uitgestort in de harten van al diegenen die hem lief hebben. Romeinen 10 zegt bijvoorbeeld, die de geest van Christus heeft, die komt hem niet toe. Wat betekent, als je de geest niet hebt, dan ben je helemaal niet het eigendom van Christus. Niet om daarmee mensen af te schrikken, maar om te zeggen dat diegenen die nou door het oog van het geloof dat wonder mogen zien, dat ze ook daadwerkelijk de Heilige Geest ontvangen. Ook al zien ze dat misschien nog ineens zo duidelijk in het eigen leven. Maar de Bijbel zegt, zij hebben de Geest ontvangen. Kijk, en wat is nou het werk van die geest? Wat is het werk van die geest? En dat is heel belangrijk. Die geest, zegt Romeinen 8 vers 2, die verbindt me nou iedere dag met het leven van Christus. Die geest, die verbindt me daarmee. Net zoals Stefanus toen die gestenigd werd. Toen die gedood werd. Dat een Heere zijn hoofd opheft door de Heilige Geest die hem gegeven was. Het wordt van hem gezegd, vol van de Heilige Geest. Nu de Heere die heft zijn hoofd omhoog. En hij ziet een Heere staande ter rechterhand Gods. Staande ter rechterhand Gods. En wat was het gevolg? Toen hij Christus in de ogen keek. Wat was het gevolg? Dat hij het gebed ging bidden. Wat Christus ook eertijds bad. Vader, vergeef die vijanden die die stenen op me werpen, want ze weten niet wat ze doen. Als een mens in zijn vlees leeft, zal hij dat nooit zeggen. Dan gaat hij erop los, of hij rent weg voor de stenen. Maar als Stefanus naar boven kijkt en Heere ziet, dan wordt hij terstond het beeld van Christus gelijkvormig. Kijk, en dat bedoel ik nou. Wat gebeurt er nou met diegenen die het nou gaan zien? Christus is gestorven voor mij. Christus delgde mijn zonde uit. Christus zorgde ervoor dat ik weer kon komen in de gemeenschap met de Vader. Nou, diegenen die ontvangen inwendig de Heilige Geest. En wat gaat die Heilige Geest doen? Die gaat het hoofd omhoog heffen. Zodat ook daadwerkelijk in het leven, in de praktijk, bevindelijk of hoe je het ook wil noemen. Zodat ook daadwerkelijk het voorhangsel van mijn zonde wordt weggenomen. Kijk, op het moment als ik dat nou zie, dat dit gebeurd is, dat ik met Christus gekruist ben en dat daardoor het voorhangsel gescheurd is en de toegang open is, dan krijgt het geloof in die zin getuigenis dat de Heer ook daadwerkelijk uit gaat werken in het leven. Wat nou die zondaar gelooft, die zondaar die gelooft dat hij gestorven is, dat die oude mens het eind heeft gevonden. Nu, de Heilige Geest die gaat het ook uitwerken. In de praktijk van het leven wordt het zichtbaar dat ik inderdaad geen slaaf meer van de zonde ben. In de praktijk van het leven wordt het zichtbaar dat ik inderdaad geen slaaf meer van de duivel ben. Niet omdat ik er wat aan kan doen, dat niet. Nee, ik geloof dat hij de doodsteek gekregen heeft. En de Heere die gaat getuigenis geven aan het geloof. Door nou iedere dag het hoofd op Christus te heffen. Naar Christus te laten kijken. Zodat ze op die manier zijn beeld gelijkvormig worden. En zodat ze op die manier ook inderdaad zijn liefde, zijn gunst zouden ervaren. Als ik als christen nog in de zonde leef, als ik als christen in de zonde val, dan kan het wel zo zijn dat het voor God zo is, dat het voorhangsel weggenomen is. En dat ik een toegang tot de Heer heb, maar zelf ervaar ik het zo anders. Want ik merk dat ik van mijn plaats af ben als christen. Maar nou gaat de Heilige Geest het zo doen, dat zelfs die barrière wordt weggenomen. Als iemand mag zien op het kruis, als iemand mag zien op Christus tot zonde gemaakt, dan worden alle barrières weggenomen. Hij is tot zonde gemaakt voor mij. Hij heeft de zonde uitgedelgd. En dat gaat de Heer ook daadwerkelijk in mijn leven doen. Niet door eigen kracht. Niet door de wet erbij te pakken en te zeggen, nou moet ik dit, nou moet ik dat. Een christen die moet niks meer. Maar hoe nou wel? Doordat de Geest het hoofd omhoog gaat heffen. En altijd naar Christus laat kijken. Dan is alle kramp eruit. En dan gaat alles voorgoed vanzelf. Een mens die wordt behouden als hij naar het kruis kijkt. Een mens die wordt behouden als die op Christus ziet. En een mens die zal ook iets van de heiligmaking in zijn leven krijgen op het moment als die op Christus ziet. Alleen daardoor. Nou, de Vader die heeft hem tot zonde gemaakt. En nu is het zo. En dat is het grote wonder, dat uw zonde, dat ze u nou niet meer bij de Heere vandaan hoeven te houden. Als u maar de juiste weg gaat. En wat is dan die weg? Dat is de weg die hij ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Want diegenen die die weg gaan door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Die worden aangerekend in de dood van Christus. En dan is het waar, als ik naar mezelf kijk, dan zie je zo'n hoop ellende. En dan zie je zoveel gebrek, dat is waar. Maar dan geldt het toch dat een Heer me aanrekent in Christus. En dat het uit zijn mond klinkt, gij zijt volmaakt. En ik zie gans geen gebrek aan u. Zo heeft een Heer, zo heeft de Vader weer een welbehagen in mensen. Omdat ze in Christus die oude mensen einde gevonden hebben. En ze hebben nu nieuw leven ontvangen in de Heere Jezus. Nou waarom zou u buiten blijven? Als nou verkondigd mag worden dat de toegang tot het heiligdom zo wijd gestrekt open is. Waarom blijft u buiten? Waarom gaat u niet in door het voorhangsel? Dat is door zijn vlees. Dat is door Christus. Dat is door de deur. Tot de deur die tot het leven leidt. Als u daarvan buiten blijft, als u nu zegt niet voor mij, dan geldt het heel direct voor u. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het eeuwige leven heeft. Want nu hebt hij het zo betuigd in het zenden van zijn zoon, in het verbrijzelen van zijn zoon. Want welk mens zou dat doen? Welk mens zou zijn leven geven voor een onrechtvaardige? Nou hierin dan, zegt Romeinen 5, is de liefde Gods geopenbaard. Hij die gaf zijn leven voor onrechtvaardigen, voor doodschuldigen. Om nou daarin de liefde Gods te laten blijken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Betreed dan die weg. En als u dan Christus verkondigd wordt, ga het niet meer op een andere wijze proberen. Denk niet meer eerst dat of eerst dat of eerst dat. Het is allemaal streling van het vlees en meer niet. Het is allemaal wetswerk en meer niet. Maar er is maar één deur die tot het leven leidt. En dat is ziende op Christus. En dan ga ik ook niet terstond kijken wat ik nou inwendig voel. Dan ga ik ook niet terstond kijken of dat er wat verandert. Nee, dat doet de Heere zelf. Dat is zijn werk. Hij gaat me aan het beeld gelijkvormig maken. Maar voor mij geldt maar één ding. Dat hoofd.
dat moet omhoog. En niet één keer per jaar of één keer per drie jaar. Maar het hoofd, dat moet dagelijks omhoog. Om zo ziende op Christus de loopbaan te lopen. Altijd maar ziende op Christus. En hij, om de vreugde hem voorgesteld, kon die het kruis verdragen en de schande verachten. Nu zo ook een christen, ziende op Christus, zijn ze behouden en moeten ze de loopbaan lopen. En dan mogen ze het weten. Ja, wat maakt dan nog een beetje verdrukking uit? Wat maakt het dan nog uit als ik soms een steen tegen mijn hoofd krijg? Wat maakt het nog uit? Want ik verwacht die dag dat ik hem zal ontmoeten. En hem zal zien van aangezicht tot aangezicht. Ik verwacht die dag dat alle tranen van de ogen afgewist worden. Die dag verwacht ik. Die dag verwacht ik met een groot verlangen. Ziende op Christus de loopbaan te lopen. Ziende op Christus alleen, in die woorden, daar is alles in vervat. Hij is mij gegeven, hij is mij gegeven en het geloof beaamt het, ja, ook voor mij. Tot een volkomen rechtvaardiging, tot een volkomen verlossing, tot een volkomen heiligmaking. Hij is alles en buiten hem hoef ik niets meer, heel mijn leven lang niet. Nou, die slecht is, die keren zich herwaarts. Kom tot het Lam, kom tot Christus. Christus heeft gezonden om te dwingen in te komen, wat u er ook van vindt. Maar u bent welkom bij de Heere Jezus, met al uw schuld, met al uw zwarte bladzijden in uw leven. En u mag avondmaal gaan houden met het Lam, want dat begint reeds hier in het leven. En het is waar, ik zei het net, dat we zoveel gebeden in ons leven kunnen hebben. En dat we ervaren, ze worden niet verhoord. Ze komen niet verder als het plafond. Maar hoe wordt het nou anders? Hoe wordt het nou anders in het leven van een christen? Als ze nou op deze weg gaan, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Want dan geldt het allemaal wel. Dan zegt de Heere, die bidt, die ontvangt. En die klopt, die wordt opengedaan. Als jij iets bidt in mijn naam, ik zal het geven. Als je het maar doet in mijn naam. En als je maar gaat door dat voorhangsel. Als je maar gaat door die ene deur. Als je dan iets bidt. En als je dan iets vraagt. Dan zal ik het ook doen. Dan zal ik het ook geven. Dan wordt het gebed zo belangrijk. Dan geldt het bid zonder ophouden. En maak hem al uw wegen bekend. Maak hem al uw zorgen bekend. En hij zal uithelpen. Gepaardgaande met de belofte. Alle dingen in je leven. Die zullen medewerken ten goede. Kijk, behouden worden. Dat is niet door iets van mij. Dat is je handen thuis houden. Je handen op je rug. En zo met een gebogen hoofd. Of met een opgeven hoofd moet ik zeggen. Naar Christus alleen. Naar het kruis alleen. Zo zalig worden. Zo behouden worden. En daarna dan begint hier het avondmaal beneden. Gemeenschap te hebben met de Heere. Hem al mijn zorgen bekend te maken. Zijn liefde in het leven te ervaren. Van zijn weldaden in dit leven te genieten. En hij heeft gezegd. Hier beneden dan houden we avondmaal. Dan ben je mijn disgenoot. En straks boven. Dan ben je niet meer een disgenoot. Maar dan ben je een troongenoot. Want ik zal ze geven, zegt de Heere, die overwint, te zitten met mij in mijn troon. Gelijkerwijs als ik nu bij mijn Vader in mijn troon zit, zal straks u, die zijn verschijning lief gehad heeft, die nog maar één naam in zijn leven kan zeggen van waarde, en dat is de naam van Jezus. Ik zal u geven te zitten in mijn troon. Kom dan herwaarts, vermoeide en belaste. Want u bent het, vermoeid en belast. Als u zegt, ik ben het niet, dan steekt u uw hoofd in het zand, want u bent het wel. U hebt een gif door uw aderen lopen, wat iedere moment deze uitwerking kan hebben, dat u omkomt, dat u stikt, dat u er niet meer bent. U bent vermoeid en belast, u bent kapot gemaakt door de zonde. En daarom zegt de Heere, kom nou tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Kijk, hoe word ik nou behouden? Die moorman... Hij hoorde het Filippus zeggen, hij is om onze overtredingen verwond. En toen ging die moorman niet meer zeggen, wie is nou ons en hoe zit het nou precies en is het over allemaal. Dat zijn allemaal redeneringen van de duivel. Maar wat de moorman deed, het was dit, ik geloof. Als dit nou zo is, dat hij om mijn overtredingen verwond is, als dat zo is, wat verhindert mij dan nog om gedoopt te worden? dan ga ik de rest van mijn leven de Heer loven. Om dat grote werk, wat Hij gewerkt heeft in zijn Zoon. Om wat Hij gedaan heeft voor mij, voor eentje die dwaalde als een schaap. En die me altijd naar mijn eigen weg keerde. Hij deed het alleen. Die naam, die moet alle eer ontvangen. Nu begint het. En straks in de eeuwigheid. Nou loopt dan zo de loopbaan. Ziende op Christus. En als u buiten hem staat, ga dan niet straks de kerk uit. Ga niet straks de kerk uit voordat u het oog geslagen hebt op het Lam. Want hij wil het. Het is zijn liefste werk om zondaren te behouden. Om zondaren zalig te maken. Om ze te laten delen in zijn weldaden. Het is zijn liefste werk. U hoeft niet straks onbekeerd de kerk uit te gaan. Echt niet. Het hoeft echt niet. Het ligt alleen maar aan uzelf. Als u dat wel doet, dan moet u bij de uitgang zeggen: ik wil niet dat u koning over mij bent. Ik wil niet het eeuwige leven. Ik wil niet u dienen. En ik wil een slaaf blijven van de zonde. Ik wil deze weg niet betreden. Ik wil het in eigen kracht doen. Nou, als u zo denkt, als u dit wil, dan zal het eind het verderf zijn. Dan zal het eind zijn dat u voor eeuwig brandt in de hel. Maar op het moment, als u nou dorst hebt, dan zeg ik: kom dan en drink van het water des levens om niet. Als u van mij levend water begeerd zou hebben, dan zou ik het u geven. Niet over 5 jaar, maar direct, dan zou ik het u geven. Als u van mij levend water begeert, zie het Lam Gods, dat behoudt u, dat de zonde der wereld wegneemt. Amen.